Goedenavond, broeders en zusters, vrienden uit Ermelo. Het is voor Linda en mij weer een vreugde om hier vanavond te zijn. We komen net vers uit Brazilië. En dat kunt u misschien wel zien. We zijn nog een beetje verschroeid. Maar het was voor ons heel speciaal om te horen dat er mensen zijn in die kolonies, daar ver in het midden van Brazilië, die ook kunnen luisteren naar de boodschappen die hier in Nederland gebracht worden. Er zijn er die luisteren naar de boodschappen van het zoeklicht. En er zijn er ook die luisteren naar de Maranatha-boodschappen. En daar ben ik blij mee. Dat het woord overal heen gaat. Wat dat betreft is het toch bijzonder om je brood te werpen op het water. En na vele dagen dan zal het ook zijn werk doen. Zullen we deze avond openen met een woord van gebed? Want het wordt weer feest vanavond. Vader, wil u hartelijk danken voor het samen zijn op zondagavond, de eerste dag van de week, waarin we bij elkaar komen, Heer, om de hoogte, de diepte, de lengte en de breedte van uw liefde met elkaar weer te ervaren. Heer, het is zo belangrijk, Heer, we hebben elkaar zo nodig, speciaal in deze tijd. Heer, het is zo mijn gebed dat we vanavond naar huis gaan met een diepe troost in ons hart. Heer, dat u vanavond heerlijk tot uw doel kan komen. Heer, ik dank u wel, Heer, dat onze harten al reeds voorbereid zijn door de liederen en de woorden die we geproclameerd hebben. Heer, wij zingen deze liederen niet alleen met ons hoofd, we bevestigen ze ook met ons hart. Heer, want we geloven van harte wat we zingen. En daarom, Heer, ach, ik dank u dat wij deze mogelijkheid hebben om toch eens per week bij elkaar te kunnen en mogen komen in alle vrijheid. En we vragen ook, Heer, of dat u vanavond heerlijk tot uw doel mag komen. Dit vragen wij in die wonderbare naam die ons gegeven is. De naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. We zingen met elkaar een prachtig lied, wat past ook bij de boodschap. Elk uur, elk ogenblik steun ik op u. Uw woord alleen, o Heer, vertroost mij nu. Johan de Heer, nummer 80. Mag ik vragen of dat u uw Bijbel wilt openen in de tweede brief van Paulus aan de gemeente te Korinthe? En als u uw Bijbel vergeten bent, dan mag u rustig bij de buurvrouw of bij de buurman kijken. We zijn hier aardige mensen, we helpen hier elkaar. En het is zo belangrijk om te lezen wat het woord zegt. Eventjes toch ter introductie. De brief van Paulus, hij heeft er hoogstwaarschijnlijk 3 geschreven, want in 1 Korinthe 5 vers 9, daar schrijft hij in mijn vorige brief, die hebben we niet in de Bijbel, maar de tweede brief, daar staat in de eerste Korinthebrief, hoe wij als gemeente bij elkaar komen. Daar staat over het avondmaal, daar staat over het feit dat we gedoopt zijn in de Heilige Geest. De hele bediening die ons gegeven is, staat daar beschreven. Maar de tweede brief van Paulus aan de gemeente te Korinthe, daar schrijft Paulus over zijn innerlijke leven. En dat vind ik toch wel belangrijk om daar vanavond eens bij stil te staan, want de druk wordt wel opgevoerd om ons heen als we naar de televisie kijken en we horen het nieuws. En dan is het zo belangrijk dat wij een sterke innerlijke mens hebben. Dus de tweede brief van Paulus gaat over ons leven. Ons innerlijke leven. En dat is ontzettend belangrijk, juist ook in deze tijd waarin we leven. We lezen 2 gedeeltes en dan gaan we weer heerlijk zingen. Het eerste gedeelte is uit het eerste hoofdstuk en we beginnen bij vers 3. Geprezen, en in het Hebreeuws is dat het woord baruch. En baruch wordt altijd in de synagoge gebruikt bij iedere zegening, bij het eten van het brood en het drinken van de wijn. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Paulus gebruikt die oude groet uit de synagoge, maar vertelt ons dat wij niet aanbidden de God van Abraham, Isaac en Jacob, ook al aanbidden wij die, want het is precies dezelfde God, maar we noemen hem de Vader van onze Heere Jezus Christus. Gelijk komt daar het Vaderhart en gelijk komt daar de Zoon, de Heere Jezus Christus in. De Vader van barmhartigheden en de God van alle vertroosting. Het woord vertroost is in het Engels comfort. En comfort is, come is met en fort. Nou ja, dat is een bolwerk, dat is een heel sterk gebouw. En als God troost, dan is het niet zomaar een aaigje op de schouder. Dan is het met kracht. En dat moet je vasthouden. Dan lezen we tot vers 11. Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig. Of wij nu verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die tot stand gebracht wordt in de volharding, in hetzelfde lijden dat ook wij lijden of dat wij getroost worden, het is eveneens tot uw vertroosting en zaligheid. En onze hoop voor u is vast, in de wetenschap dat u, zoals u deel hebt aan het lijden, zo ook deel hebt aan de vertroosting. Want wij willen niet, broeders, en hier komt het wat Paulus deelt, dat u geen weet hebt van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is. Dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen, boven ons vermogen, zodat wij zelfs aan ons eigen leven wanhoopten. Ja, we hadden voor ons eigen besef het doodvonnis zelf al ontvangen. En hier komt het. Opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God, die de doden opwekt. Hij heeft ons uit zo'n groot doodsgevaar verlost. En hij verlost ons nog. Op hem hebben wij de hoop gevestigd dat hij ons ook verder in de toekomst verlossen zal. Terwijl u ons ook mede te hulp komt. Ziet u dat? Door het gebed. Opdat door velen dankzegging voor ons gedaan wordt. Voor de genadegave die voor velen tot ons is gekomen. De tweede schriftlezing vinden we in hoofdstuk 4. Dat is het einde van het commentaar over het oude en het nieuwe verbond. Hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4. En dan brengt hij ons naar dat eeuwige. In vers 16. Hoofdstuk 4 vers 16. Daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel. Ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, even twee keer, de naald bleef steken, maar moet u maar kijken wat hij nou hier zegt. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden, kijk u eens, onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet op de televisie zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Wij weten immers dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij weten dat wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent zuchten wij ook. En wij verlangen er vurig naar met onze woning die uit de hemel is overkleed te worden. Als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want ook wij die in deze tent zijn, zuchten omdat we het zwaar te verduren hebben. Wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hij nu, die ons hiervoor toegerust, heeft toegerust, is God. Die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. Wij hebben dus altijd goede moed. Amen. En wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom stellen wij er ook een eer in. Het zij inwonend in dit lichaam, het zij uitwonend van dit lichaam bij de Heere, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, omdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Voor zover de schriftlezing die ons al ontzettend veel gegeven heeft. Van rust, van troost, van zekerheid. En daarom zingen we met elkaar, God heb ik lief. Johan de Heer 3, 6, 8, de verzen 1, 5 en 6. We leven in een onrustige, rumoerige tijd. En we worden er zelf ook bij bepaald als we dan weer na een poosje de televisie aanzetten en we kijken naar het nieuws. Nou, dan kun je best opschrikken. We hadden het er vanavond ook nog met elkaar over. Er zijn krachten in deze wereld die destructief zijn, die vreselijk zijn. En ja, was het dan makkelijker in de eerste eeuw? Nee, want u ziet wel dat Paulus in vers 9 zegt, wij hadden voor ons eigen besef het doodvonnis zelf al ontvangen. Het was voor de gelovigen in de eerste eeuw, zoals het ook is met vele gelovigen in deze eeuw, niet gemakkelijk. En daarom is het zo belangrijk dat we inzien dat we niet leunen op ons eigen inzicht, niet onafhankelijk van de Heere leven, maar dat we met ons hele gewicht leunen op Hem die opgewekt is uit de dood. Dat was het leven van Paulus. En dat woord troost in het Engels, comfort, dat is met kracht. Een fort is een sterke burcht. En het is zo belangrijk om dit heel duidelijk in te zien, dat wij geholpen worden door de Heiland die de laatste vijand heeft overwonnen. De Heer Jezus heeft de laatste vijand overwonnen. Hij is onze voorloper en daarom worden wij getroost met kracht. En als gevolg daarvan hebben wij ruimte in ons hart om ook andere mensen te troosten. Hebben wij ruimte in ons hart voor die ander, broeders en zusters. Wij krijgen steeds meer de gelegenheid om mensen te helpen om ons heen. U zult het zien, de mensen om ons heen die zonder God leven, die zonder Heiland leven, die worden steeds angstiger. Er staat zelfs in het boek Openbaringen dat de mensen zo angstig worden dat ze vragen of de bergen op hun zullen vallen. De angst zal toenemen. Weet u, angst is het tegenovergestelde van geloof. En de volmaakte liefde, die drijft die angst weg. En die volmaakte liefde hebben wij ontmoet in de Heer Jezus Christus. Wij hebben allemaal zo onze angsten. Ik ken ze zelf ook. Maar door het geloof kun je je angsten overwinnen. En dat is de boodschap van deze avond. Paulus, hij laat hier ons kijken in zijn hart. En hij vertelt hen ook later in hoofdstuk 11, vers 23 tot 29, wat hem allemaal overkomen is. In het boek Handelingen, dan zien we de uiterlijke zaken van het lijden van Paulus. Maar hier zien we aan de ene kant, nou ja, dat hij ontzettend lijdt. Maar aan de andere kant zien wij dat hij geweldig getroost wordt. Kijkt u nog even met mij naar vers 5. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig. Het lijden van Christus. Nou, dat lijden van de Heer Jezus op het kruis van Golgotha, dat kunnen wij niet. Wij kunnen niet sterven voor de zonde van die ander. Maar het afgewezen worden, het beroddeld worden, het niet begrepen worden, dat is ook het lijden van Christus. Wat hij doorleefd heeft in zijn wandeling hier op aarde. Dat lijden, dat is ook ons deel. Maar daartegenover, daar staat dat overvloedige, dat de vertroosting ook overvloedig is. Dus aan de ene kant lijd je met Christus. Je lijdt omdat je bij de Heer Jezus hoort. Maar aan de andere kant, broeders, houd dit vast. Is die comfort overvloedig? En heb je de kracht en de steun en de hulp om verder te wandelen in deze wereld? Ik wil een vogelvlucht maken tot hoofdstuk 5 en daarom wil ik eventjes verder gaan in hoofdstuk 2. Er staan zulke mooie dingen en ja, om dat in één boodschap te brengen, dat is zo belangrijk, omdat broeders en zusters, hier leef ik mee. Met de boodschap van vanavond, daar heb ik al 41 jaar mee geleefd. En dit is ook heel belangrijk aan het einde van hoofdstuk 2. Want in hoofdstuk 2 vers 14, daar zien we deze woorden. God zij dank, die ons in Christus altijd doet triomferen. Nou, het woord wat mij opvalt, en daar heb ik al meer over gesproken, is het woord altijd. Niet af en toe. En hier is Paulus. Als we dat lezen in Handelingen 23, dan schelt hij de hoge priester uit. Paulus maakt ook zijn fouten. Paulus heeft ook zijn tekortkomingen. Maar op het moment dat hij het doorheeft, verootmoedigt hij zich en beleidt zijn zonde en mag weer verder leven. Maar het leven van Paulus wordt gekenmerkt als een leven als overwinnaar. Vanuit de overwinning. En broeders en zusters, de Heer Jezus is onze voorloper. Dat staat in Hebreeën. Maar Paulus is een mini-voorloper. Volg mij zoals ik Christus navolg. En wij, broeders en zusters, worden ook opgeroepen om in die voetstappen van de Heer Jezus verder te wandelen als mini-voorlopers in deze generatie. Na 41 jaar geloof te hebben, wederom geboren te zijn, heb ik natuurlijk ook heel veel gemeenten bezocht. Ik heb ook Openbaring 2 en 3 bestudeerd. Pas moest ik er een studie over geven in Apeldoorn. En ik heb wel gemerkt dat een gemeente staat of valt naar de mate hoe de oudsten of de voorganger is van die gemeente. Dat heeft zulke invloed op de gemeente. Als de oudsten hun kruis opnemen en met hun gehele hart volgelingen zijn van de Heer Jezus, heeft dat een effect op de bezoekers. Als de voorganger of de oudsten water bij de wijn hun compromissen sluiten, dan heeft dat een effect op de gemeente. Ik weet nog goed dat mijn vader voor de derde keer ouderling werd. Kwam er een nieuwe dominee, nou en die, ja, die schopte tegen alles wat mijn ouders lief waren. En Anne de Vries deugde niet, en die schrijver deugt niet, en dat schrijft deugt niet. Nou, alle fundamenten van zijn leven werden eronder uitgehaald. En hij kwam zenuwachtig thuis en er kwam grote tweedracht in de gemeente. Het is zo belangrijk dat als je een oudste bent, als je een verantwoording hebt over een familie, of je hebt een verantwoording over een gemeente, dat je deze principes goed in je hart meedraagt. Want je beïnvloedt andere mensen. Je beïnvloedt je kinderen en je kleinkinderen. Wij hebben een grote verantwoording. En daarom is het zo belangrijk, broeders en zussen, ik spreek ook tot mezelf, om constant in je positie te leven. En te geloven wat God zegt. Wat zegt God hier? God doet ons altijd triomferen. Ik mag altijd leven vanuit de triomf. Vanuit de overwinning. En wat verspreiden we op iedere plaats? De geur van Christus. Ja, ook in de supermarkt. Waar u bent, daar is Christus. Is dat nou echt zo? Ja, dat is echt zo. Als we zingen Jezus in mijn hart, dan is Jezus ook in je hart. En als je morgen bij het pompstation, of je bent in een supermarkt, of je hebt een vergadering, onthoud het, broeders en zusters, en ga erin staan en leef daar bewust mee leven. Ik verspreid op deze plaats een geur. De geur van Christus. En daarom gebeuren er om je heen ook soms allerlei hele vreemde zaken. hele vreemde dingen. En dat is omdat er niet alleen een zichtbare wereld is, maar er is ook een onzichtbare wereld. Het oudste boek van de Bijbel is niet Genesis. Wel in zijn geschiedenis, maar Genesis is geschreven door Mozes. En dat is Job. En in het eerste hoofdstuk zien we al de zichtbare wereld en de onzichtbare wereld. Daarom zien wij meer op onze knieën. Omdat wij weten, er is een zichtbare tijdelijke wereld. Maar er is ook een onzichtbare wereld. En ik ben het licht, ik ben het zout, ik heb Christus in mijn hart, maar ik ben, daar is Christus, en ik verspreid geur. En die geur, die heeft een effect. Kijkt u eens. Vers 15, wij zijn voor God een aangename geur van Christus, onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan, voor de laatste een doodsgeur, die leidt tot de dood. Maar voor de eerste een levensgeur, die leidt tot het leven. Er zijn mensen die blij zijn met uw komst, blij zijn met uw aanwezigheid. Maar er zijn ook mensen om u heen, die worden onrustig door uw aanwezigheid. Het is een confrontatie tussen licht en duisternis. En dat zal u steeds meer gewaar worden. Daarom moet ik dit vandaag zeggen. Als je in Afrika komt of in die landen waar zoveel duisternis is, dan ben je dat zo gewaar. Want je ziet manifestaties voor je ogen gebeuren. Maar ook hier in Nederland. Wij leven in Nederland ook in het domein van Satan. En wij zijn overgebracht naar het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En wij verspreiden de geur van Christus. En dat zegt Paulus ook. Maar wie is tot deze dingen bekwaam? Vers 17. Wij zijn niet zoals zovelen die handel drijven met het woord van God. Maar als in oprechtheid, maar als vanuit God, voor Gods aangezicht spreken wij het in Christus. Broeders en zusters, dat is zo belangrijk. Dat we integer zijn. Dat we oprecht zijn. Dat we eerlijk zijn. Dat we geen handeltje drijven. Dat we niet bijvoorbeeld een gebedsbrief schrijven, maar daaronder toch wel een banknummer. Wat is het nou? Is het nou een gebedsbrief of is het nou vragen om geld? Laten we eerlijk zijn. Als we geld nodig hebben, laten we dan schrijven, deze brief is geschreven omdat ik geld nodig heb. Maar niet een vrome gebedsbrief en dan de helft van die brief over geld praten. Kijk, daar spreekt God ook tot mij. En dit is zo belangrijk dat we niet zoals velen handel drijven met het woord van God. Ik was in Israël en toen zeiden daar een Joodse gelovige, in Europa hebben ze van het geloof een religie gemaakt en in Amerika hebben ze er een business van gemaakt. Nou, ik wil er niet aan meedoen. Nog aan een religie en nog aan een business. Wij doen wat wij doen voor hem. En voor hem alleen met een rein geweten en niet een dubbelhartig programma. Amen. Want we hebben hier natuurlijk een verantwoording. Want wij zijn de vertegenwoordigers van de Heer Jezus op aarde. Dat leven wat in Bethlehem begonnen is, dat leven is nu in ons. En daarom laten we dit ter harte nemen, maar in dat vertrouwen leven. God leidt ons naar de triomf. Dat is belangrijk. Goed, dan gaan we naar hoofdstuk 3 en 4. In hoofdstuk 3 en 4 houdt dit vast, want ik kan niet alles zeggen. U moet van de week zelf huiswerk doen. Maar het beste commentaar op de Bijbel is de Bijbel. En hoofdstuk 3 en 4 is een commentaar over het oude, tijdelijke en het nieuwe, eeuwige verbond. Nou, het nieuwe, eeuwige verbond is al 2000 jaar in werking gegaan. Hier staat het verschil tussen Mozes, de middelaar van het tijdelijke oude verbond, en de Heer Jezus Christus, de middelaar van het nieuwe eeuwige verbond. En als je dat gaat lezen, dan zie je een groot verschil. Bij Mozes zie je dat als hij van de berg afkomt, dan straalt zijn gezicht, want hij is bij de heerlijkheid van God geweest. En het heeft een reflectie op zijn gezicht, maar hij doet een doek over zijn gezicht, want die straling die wordt minder. Nou, wij leven niet onder het oude verbond, wij leven niet onder Mozes, wij leven onder het eeuwige verbond. En wij leven met de Heilige Geest in ons hart. Nou, twee van de mooiste versen wat betreft het werk van het onderpand, de Heilige Geest, vinden we in 2 Korinthe 3, vers 17 en 18. Laten we het lezen. Hoofdstuk 3, vers 17 en 18. Want daar lezen we, de Heere nu is de Geest. En waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid. Vrijheid. Vrijheid van de tradities van de vader en van de oompjes en van ons verleden. Vrijheid van een slecht geweten. Vrijheid van het behagen van mensen. Ik mag door de Heilige Geest die in mij woont met zijn liefde, waarlijk met mijn hele hart de Heere Jezus dienen. En de Heere Jezus alleen maakt een mens waarlijk vrij. Waarlijk vrij. Dat is het werk van de Heilige Geest. En nog iets. Vers 18. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwden, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt. Broeders en zusters, die spiegel, dat is het woord van God. En het woord van God spreekt over de Zoon van God. Als u de Bijbel leest, moet u zien, ik ben bezig met de heerlijkheid van de Heere. Ik lees dit in de spiegel. De spiegel weerkaatst de heerlijkheid van de Heere. En ik ben niet zoals Mozes, dat ik een doek over mijn gezicht heb, als ik in het licht wandel. En ik leef met een rein geweten naar God en mijn medemens. Dan doet God een werk. Dan is er nu meer heerlijkheid in mij zichtbaar dan 10 jaar geleden. Wij gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid tot heerlijkheid tot heerlijkheid. Amen. Kijk nog eventjes naar vers 9 van hoofdstuk 3. Want daar staat iets. Want al, nou eventjes ook vers 8. Hoeveel te meer zal dan de bediening van de Geest in heerlijkheid zijn? Want als de bediening van de verdoemenis al heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening van de gerechtigheid overvloedig in heerlijkheid. Broeders en zusters, er is een bediening van Mozes en de bediening van Mozes veroordeelt ons. Als u naar een kerkdienst gaat en u wandelt die kerk uit, veroordeeld, het is niks, het wordt niks, het zal nooit wat zijn. Ik hou jullie de spiegel van de wet voor. Je komt tekort. Je zult een zondaar zijn tot het einde. Amen. Dat is een boodschap van het oude verbond. Dat is een boodschap van het oude verbond. Dat is een boodschap van de bedekking. Dat is een boodschap van de verdoemenis. Want daar vind je geen rust. Daar vind je geen reiniging. Daar vind je alleen maar schuld, 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 schuld. Mijn ellendig mens. Maar de boodschap van het nieuwe verbond, die al 2000 jaar geleden in werking gebracht is, is een boodschap van heerlijkheid. Is een boodschap van rein geweten. Is een boodschap van hoop. Is een boodschap van hij heeft het volbracht. Ik mag hem danken voor zijn volbrachte werk op het kruis van Golgotha. Ik mag genieten van het onderpand. Ik mag veranderd worden naar zijn beeld. En eens zal ik precies zijn zoals hij. Dat is een boodschap die maakt je aan het huppelen. Dat is een boodschap die geeft je hoop. Dat is een boodschap die geeft je kracht om verder te leven. Ik heb met jullie eerlijk verteld wat er hier in de gang is gebeurd met mij. Ik heb een paar maanden geleden kou gevat. in de gang. Ik kwam bezweet en iedereen een huk geven. Nou ja, deurtje open, deurtje dicht, hoppakee. En ik lag de volgende dag in bed. En de tweede dag ook. Nou, het verschil van het innemen van pillen of niet is... het duurt 2 weken met pillen en 14 dagen zonder pillen. Want al die pillen hielpen niks. Maar goed, ik kon niet naar buiten. Ik denk, wat ga ik nou doen? Nou ja, ik ging naar mijn volgende kamertje en daar stond de computer en dat lukte nog wel. Pong. Ik zette hem aan en ik ben gaan schrijven. En dat heb ik vanavond als cadeautje voor jullie. Want zo zie je dat God altijd nog een rechte klap kan staan met een kromme stok. Ik heb toen enkele anekdotes opgeschreven van mijn leven. En daar heb ik een koffie om gedaan. En dat geven we u, jullie echt gratis, met vreugde. Het enige verzoek is, laat het geen stof gaan vangen in de boekenkast. Geef het weer verder. En hoe is de titel? Het mooiste leven op aarde. Hoe vind je hem? Dus niet het mooiste leven in de hemel, dat zit wel goed. Maar we hebben hier op aarde al het mooiste leven, broeders en zusters. Dit is het. Wees maar nooit jaloers op die rijke mensen met die grote huizen daar ergens bij de Costa Brava. Wees maar dankbaar dat je de Heer Jezus mag kennen. Broeders en zusters, dat is echt het mooiste leven hier op aarde. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. Wat God voor ons voorbereid heeft. Hij is gestorven toen wij zondaar waren. Hoeveel te meer kan hij voor ons doen nu wij zijn... kinderen zijn. Oneindig veel meer dan wij kunnen bidden of beseffen. Ik ben een dankbaar mens. En ik heb een goede God. En ik heb een rijk leven hier op aarde. En hij is een goed werk in mij begonnen. En hij verandert mij van heerlijkheid naar heerlijkheid. En het is mijn gebed dat je vanavond zingend en dansend naar huis gaat. Want niemand kan u dat afnemen. Dat is aan de binnenkant. En al komen er 1000 Isis'ers op je af. Je hebt Jezus. En met Jezus ben je meer dan overwinning. En de volmaakte liefde is een persoon. De Heer Jezus. Die drijft die angst weg. Laten we dienaren zijn. Kinderen zijn. Predikers zijn van het nieuwe verbond. En zo zegt hij ook in hoofdstuk 4 vers 1 van 2 Korinthe. Daarom aangezien wij deze bediening hebben... Naar de barmhartigheid die ons bewezen is, verliezen wij de moed niet. Integendeel. Wij hebben de schandelijke verborgen praktijken verworpen. Wij wandelen niet in bedrog en vervalsen ook niet het woord van God. Maar door het openbaar maken van de waarheid bevelen wij onszelf aan bij elk menselijk geweten in de tegenwoordigheid van God. Maar in het geval dat ons evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren zijn. Als wij onze zonde beleden hebben, als wij de Heer Jezus in geloof aanvaard hebben, neemt hij die bedekking weg. Ik heb dat bij heel veel Joodse mensen zien gebeuren. Op het moment dat ze tot bekering kwamen, heb ik ook geschreven in het boekje, dan viel die bedekking weg. Er gebeuren zulke mooie dingen ook in Israël. Blijf maar heerlijk bidden voor Israël. God is aan het werk in Israël. En Jeremia 16, vers 16, ze komen terug door de vissers en nu komen ze terug door de jagers. Maar Gods klok is op tijd. En we zien grote dingen gebeuren dat die bedekking als gevolg van hun bekering van hun afvalt. En daar wil ik u mee bemoedigen. Verlies de moed niet, zegt Paulus vandaag. En dan gaan we naar hoofdstuk 4, vers 16. Verlies de moed niet, zegt hij het nog een keer. Ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Ja, dat vernieuwen is zo belangrijk. Zij die de Heere verwachten, putten nieuwe krachten. Zij zullen opvaren als arenden. Die uiterlijke mens vervalt. Ik heb vanmiddag ook een tukkie gedaan voordat ik hier zo kan stralen. Want ik was ook moe. Maar die innerlijke mens, die wordt van dag tot dag vernieuwd. Een wijnstok, als die jong is, draagt hij veel vrucht. Maar als die oud is, draagt hij zoetere vrucht. Te ouder de palmboom, te zoete de vrucht. Broeders en zusters, stop nooit met leven. God begon met Abraham op zijn 75ste. En met Mozes op zijn 80ste. God is bezig met ons. En die nieuwe mens, die wordt vernieuwd van dag tot dag. En dan, ja, tot slot, dat heerlijke. Wat ons te wachten staat. Hoofdstuk 5, vers 1. Is zo'n belangrijk vers geweest in mijn leven. 21 jaar van mijn leven in die verschrikkelijke twijfel geleefd te hebben. Och, mocht het nog eens staan te gebeuren. Nou, toen kwam ik 2 Korinthe 5, vers 1 tegen. En dat bleef maar hameren. Dat ene woord. Wij weten. Niet wij hopen. Of wij zullen het ontvangen. Nee, wij weten. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Proclameren. Tegen jezelf. Wij weten immers dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt. Nou ja, deze tent, hoofdstuk 4 vers 7, wij hebben deze schat in aardevaten. Broeders en zusters, het is een aardvat. Het is niet zo sterk. De ene dag werkt het beter dan de andere dag. Maar het is een aardevat. We gaan het met dat aardevat een keer verliezen. En Paulus noemt het niet alleen een aardevat, maar Paulus noemt het ook een tent. Nou, iemand die met de tent op reis is, die een tent heeft, die is meestal op reis. En die tent, ja, die is bewegelijk. Die kun je makkelijk opnemen en mee verder trekken. Wij zijn pelgrims, net als Abraham. Wij leven nu nog in die tent. En we leven net als Abraham met 3 steden. Ur achter ons, Babel naast ons, dat hele Babylonische systeem waarin de mens centraal staat, er komt een oordeel over. Dat is naast ons, maar het nieuwe Jeruzalem voor ons, waarvan de fundamenten van God zijn. Als we zo leven in onze tent en die schat in onze tent, dan gaan we naar huis, maar we weten dat onze tent eens veranderd wordt in een huis. Filippenzen 3 vers 21, daar staat het zo mooi. Ons vernederd lichaam zal eens veranderd worden in een verheerlijk lichaam. O, broeders en zusters, zo mooi. Er is geen één wederom gelovige in de grond. Er is geen één wederom geborene in de hel. De wederom geborenen zijn of in de vreemde in deze tent, of bij de Here met een verheerlijk lichaam. En dat zegt Paulus hier. En dat gaan we gewoon even lezen ter bevestiging. Vers 2. Want in deze tent zuchten wij ook. En verlangen wij er vurend naar met onze woning die uit de hemel is overkleed te worden. Als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want ook wij die in deze tent zijn zuchten, omdat we het zwaar te verduren hebben. Wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hij nu, die ons hiervoor heeft toegerust, is God. Die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. Wij hebben dus altijd, daar komt dat woord weer, goede moed. En weten, moeten kijken wat er staat. Goed lezen met je hart. Wij weten dat zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Here. Want wij wandelen door geloof, niet door gevoel, niet door aanschouwen. Wij hebben goede moed, daar komt die goede moed weer. Wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Here in te wonen. Ziet u, het is of het een of het ander. Ik woon nog in deze tent. Mijn vader woont bij de Heer. Mijn vader woont niet meer in deze tent. Mijn vader heeft een verheerlijk lichaam bij de Heer. Geen wonder dat Paulus zegt, voor mij is het leven Christus, maar het sterven is gewin. Want wij wandelen niet in aanschouwen, wij wandelen in geloof. En daarom hebben we troost, daarom hebben we hoop, daarom hebben we een kracht in onze benen vandaag, die een ander die dat nog niet heeft ervaren, niet heeft. Kijkt u maar, daarom stellen wij er ook een eer in, het zij inwonend, het zij uitwonend, om hem wel behagelijk te zijn. Broeders en zusters, inwonend of uitwonend. Maar Het maakt uit nu, voor alle eeuwigheid, hoe u leeft. Het maakt uit, inwonend of uitwonend, hem wel behagelijk te zijn. We doen wat we doen voor de Heer Jezus. We gaan waar we heen gaan om hem wel behagelijk te zijn. Want het is echt niet zo dat je hier erop los kan leven en dat je dan in de hemel een heel ander karakter hebt gekregen. Nee, je zult daar zijn wat God hier van je hebt kunnen maken. En als je naar huis gaat en deze week ingaat en constant tegen jezelf zegt, ik wil hem behagen. Ik wil hem groot maken. Ik leef voor hem. Ik denk de dingen die boven zijn. Hij is mijn leven. Dat heeft een effect op de eeuwigheid. Gelooft u dat? Uw leven hier op aarde heeft een effect op de eeuwigheid. U valt alleen maar in slaap om wakker te worden met een verheerlijk lichaam. Dat is het enige. Maar hier of daar hem wel behagelijk te zijn. En dan komt tot slot dat vers. Wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, omdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Dat is niet de witte troon. Dat is niet of dat u verloren bent of behouden. Dat is om uw beloning te ontvangen. Hebreeën 11 bemoedigt me. Als ik die aartsvaders bestudeer, een Jacob, een Abraham, dan hadden ze ook hun gebreken. Dan hadden ze ook hun zonden. En wat lezen we dan in Hebreeën 11? Alleen datgene wat door geloof is gebeurd in hun leven. Dat bemoedigt mij. Dat de Heilige Geest alleen datgene meeneemt wat uit geloof was. En wij worden opgeroepen om te leven, vers 7. Daar ligt de sleutel. Wij wandelen door geloof, niet in aanschouwen. Het geloof in de Heer Jezus. Dat geloof, dat is het waar het om gaat. De Heer Jezus heeft de laatste vijand overwonnen. En als we in hem geloven, dan hebben we geen vijanden meer. Alles is onder zijn voeten. Als wij onze positie innemen hier op aarde, is datgene wat onder zijn voeten is, ook onder onze voeten. En hij leidt ons naar de triomf. Wij gaan van overwinning naar overwinning. Wij worden veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Broeder Kit zou nu gezegd hebben, dat is pas leven. Amen. Amen. Zullen we de Heere daarvoor danken? Vader, we willen u hartelijk bedanken, Heere. We zijn vanavond in uw woord geweest. Heer, het is eigenlijk zo moeilijk om het uit te leggen, omdat het al zo ontzettend duidelijk in uw woord staat. Heer, sommige woorden heb ik proberen te bevestigen. Maar Heer, het is zo mijn verlangen dat alle broeders en zusters hier dit woord diep in hun hart gaan meedragen. Dat ze met die positie verder leven. Dat ze niet langer bezig zijn met dat oude tijdelijke verbond van veroordeling. Maar dat we ons bezighouden met het nieuwe eeuwige verbond van verheerlijking, van rechtvaardiging, van hoop en van een toekomst. Heer, dank u wel dat u de middelaar bent van het nieuwe verbond. En dat u alles volbracht heeft. Dat we uit uw volheid leven van genade op genade. Dat we vanuit uw overwinning meer dan overwinningnaars mogen zijn. Wij danken u in Jezus' naam. Amen. Een antwoord op mijn gebed is: genade kocht mij vrij. Vorige week hebben jullie naar Hanna geluisterd. Haar naam betekent genade. En vanavond luisteren jullie naar Johan. God is genadig. En daarom is het de hoogste tijd dat we gaan zingen van de genade die ons vrijkocht. Zet hem op, broeder Aard. Glorieklokken 498. is het dan de tijd om uw liefdegave af te zonderen. En doe het met een blij hart, want God heeft de vrijmoedige levergever lief. En we gaan luisteren naar een prachtig voorspel van broeder Aad. Paulus gaat verder in de Korinthebrief. De liefde van Christus dringt ons. Niet dwingt ons, dringt ons. Het komt van binnenuit. En de Messiaanse gelovigen in Jeruzalem, 2000 jaar geleden, de tweede generatie, die begon toch een klein beetje met over de schouder te kijken naar het Jodendom. En toen ging de schrijver deze brief schrijven. En hij eindigt met deze prachtige zegenbede. De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht op grond van het bloed van het eeuwige verbond, mogen u toerusten tot elk goed werk, om zijn wil te doen en in u werken wat in zijn ogen welbehagelijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. We zingen nog 4, 5 en 6. Op het Godslam rust mijn ziel met vrede Gods in het harte.